Ja, goedenavond. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik weet niet precies of dat dezelfde groep is, maar volgens mij wel grotendeels, zeg maar. Hè. Dus dat is leuk. Ik moet voor mijn werk ook 10 keer presenteren, dezelfde presentatie voor groepen mensen. En vandaag was de tweede keer 2 keer. Dus het wordt de 3e keer dat ik iets vertel, maar dit is eigenlijk wel de leukste keer vanavond. Want dat andere moet ook goed gaan, je moet voor je werk natuurlijk je best doen. Maar dit is eigenlijk wel veel waardevoller, denk ik. Maar het is wel de 3e keer, dus ik moest weer even schakelen. Ik kwam thuis 6 uur, nou nog even wat printen, nou, je weet wel hoe het gaat. Maar God zei, Gerro zei, ja, soms heb je tijd tekort, moet je met God vertrouwen. Nou, dat doen we dan vanavond, hè. Ja. Ik heb me wel voorbereid hoor, maar soms dan wil je gewoon even rust nemen en even daar naartoe leven. Ja, dat heb ik wel gedaan, maar niet vanavond. ik zal even mijn telefoon uitzetten. We hebben de eerste keer, voor degenen die er waren, in de preek gehad over Exodus. Dat Mozes eigenlijk van God te horen krijgt dat hij het volk vergeeft. Nadat ze overspel hadden gepleegd met het gouden kalf, net na het huwelijk, zeg maar. Dat hij zegt van, de Heer God aan zich bekend aan Mozes, als hij in die bergkloof staat. De Heer ging voor Mozes langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En in het Engels vind ik het nog, ik heb een Engelse vertaling gevonden, daar staat bij, Yahweh, Heer, Heer, een God die compassionate is en gracious, slow to anger, langzaam in boos worden. En ja, eigenlijk moeten staan overvloeiend van loyale liefde en trouw. En dat vond ik zelf, goedenavond. Ik zocht nog wat vrijwilligers en ik zei net, degene die te laat komen zijn zo vrijwilliger. Maar, Maar, kijk, dit is de tekst die we de eerste keer in de dienst behandeld hadden, maar hij komt vaker voor. Vorige keer hebben we natuurlijk Joël gelezen, dat hele verhaal van die springkanen, dat God eigenlijk een plaag stuurt om ze maar tot inkeer te laten komen. En dat hij ook heel duidelijk zegt, ook nu echter spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geweenen en rouwklaag. Scheur uw hart, had er nog even met Marieke over. Ik moet mijn hart scheuren, zegt ze. Ik ben benieuwd hoe je dat nou gaat doen dan. Hè? Want dat is wel een ingewikkeld taalgebruik een beetje. En niet uw kleren. En dan staat er achter van in deze tekst van, want God is, oh dat heb ik niet eens bijgezet. Wel, staat eronder. Bekeer u tot de Heer uw God, want hij is genadig, warmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En dan een stukje net een andere vertaling uit het berouw of het kwaad wat hij toegezegd had. En dat is de 2e keer. En vandaag gaan we het hebben over psalmen. En Jona, maar ik weet niet of iemand naar aanleiding van de vorige keer nog wat wil zeggen, wat vragen, wat opmerken. Heerlijk zo'n stilte altijd als je zo'n vraag stelt, maar. Bart heeft altijd wat, hier, altijd een woordje klaar. Dus ik keek al een beetje hoofd van mij af, Bart, maar ik mag niet iemand aanleiden in de groep, heb ik geleerd.
Die tekst van de Exodus, die hier voorop zo, gaan we daar nog over hebben?
Ja, zo direct.
Alweer daar heb ik nu al vast een vraag over.
Ja?
Heb ik nu al wat?
Ja, goed.
Nou, staat bij 34:6 en 7.
Ja.
De Heer God vergeeft ongerechtigheid, overtredingen en zonde. Maar de schuldige zal hij zeker niet als onschuldig beschouwen. De zonde van de vaders wordt in de zonen en kleinzonen en nog latere geslachten bestraft. En dat laatste, daar heb ik al veel moeite mee.
Ja.
Die vader kan het nou eens gedaan hebben en hij kan slecht bestraft worden, maar
ja.
Daar, heb je daar als kind toch geen verantwoordelijkheid voor?
Nee, dat is wel jammer, want ik moest op een gegeven moment ook wat. Ik ben altijd de neiging om het groter te maken, maar ik denk zo dat ik het een keer proberen kleiner te maken.
Ja.
Maar vers 7 is ook wat God zegt. Hij zegt op een gegeven moment, als hij door die rots komt, en ik heb nou de vertaling niet bij me, heb ik net nou de Bijbel niet bij me, in mijn haast niet meegenomen. Ja, en het boek is niet helemaal goed. In de zin van, hij zegt van, Ja, goed, het is een beetje moeilijk als je er net niet bij hebt, maar hij zou tot het derde geslacht het in herinnering houden de zonde van de vaders. Maar dan staat erbij in de Statenvertaling en in de grondtekst, tot het duizende geslacht geeft hij vergeving.
Oh.
En dus, hij zou dan op een gegeven moment zeggen van, kijk, hier staat ook van, hij is wel geduldig en hij is slow to anger, staat er, hij is langzaam en boos worden. Maar op een gegeven moment is wel die grens bereikt. En dan staat erbij, hij zal de zonde van de vaders tot het derde en vierde geslacht in herinnering brengen. Maar tot het duizendste geslacht zal hij zegenen. Dus de verhouding tussen het schuldig houden van de kinderen en het zegenen van de geslachten, ja, slaat ver door in dat hij wil zegenen. Maar als je daar ook daar nog moeite mee hebt, van, ja, hoe kan het nou dat die zonde van die, op die vaders overgaan? Vaak wordt dat gezien als erfzonde of zo. Hè?
Ja.
Maar ergens daarvoor al in Exodus staat er van, hij zal de zonde van de vaders als de kinderen zich volharden in herinnering brengen. En in Jeremia staat van, ieder zal zijn eigen zonde dragen. Dus in de rest van de Bijbel wordt daar wel evenwicht in aangebracht. Maar je kan natuurlijk wel moeite hebben met zo'n specifieke tekst. Hè? En ja, ik las een uitleg dat ik dacht, daar kan ik wel wat mee. Kijk, vaak zie je als ouders een bepaalde zonde hebben, dat kinderen in hetzelfde gedrag vervallen. En als je daarin dan volhardt, dan krijg je dezelfde schuld als je vader. Zo, als je de alle Bijbelteksten bij elkaar legt, zo zou je het kunnen uitleggen. Als je er eentje uitklikt en zegt, hoe kan het nou dat hij die zonde op die kinderen legt? Ja, als je de rest erbij neemt, dan heb je een veel beter beeld.
Het zou dan wel een hele studie waard zijn, denk ik.
Ja, ja.
Hoi,
ja. Kijk, Jeremia zegt heel duidelijk van, de zonde van de kinderen, de vader, zal niet op de... Zijn jullie wel gewend vooraan zitten, toch?
Ja, het is helemaal niet zo twee.
Maar inderdaad, die tekst van, ik had hem niet vermeden omdat hij moeilijk was, maar omdat hij, maar in de rest van de Bijbel staat heel duidelijk, de zonde van de vaders leg ik niet op de kinderen. Ja, en daar staan ook meer teksten op.
Maar in de boek staat het niet zo.
Nee, dat is een parafrase die met mijn eigen uitleg, dat niet staat zoals het staat.
Nou, ik heb afgelopen zondag sprak ik van het land onder andere over Deuteronomium 7, vers 9.
Ja.
Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die Hem lief heeft en die doet wat Hij verbiedt tot in de duizendste geslacht.
Het verlangen van God is veel groter. De
zegen die God eigenlijk wil geven aan hen die Hem gehoorzamen.
Verder nog een vraag, een opmerking. Want ik vond het nog wel pittig vorige week om ook om te vertellen, maar ja, dan krijg je zondag nog een keer zo'n preek. Maar aan de andere kant, het verlangen van God om te zegenen sprak zondag ook wel, denk ik. En ja, diezelfde, en dan concentreren we ons nu alleen op vers 6, hè, komen we ook tegen in Psalm 103 en in Jonah. En dan gaan we met name in Exodus hoofdstuk 6, gaan we vers 6 en 34 gaan we wat verdiepen. En ja, ik lees hem eerst een keer gewoon voor. Ik kan me voorstellen dat je het niet kan lezen. En ik ga proberen hard te blijven praten. Als het niet zo is, moet je direct zeggen. Maar ik ga het gewoon voorlezen. En dan gaan we hem eerst een keer helemaal lezen en dan stukje voor stukje. Een psalm van David. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig aan rijk en goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo hoog is zijn goede tierenheid en machtig over wie hem vreest. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat volmaakt zal wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras en als bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter overheen gaat, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid voor over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen en hun kinderen, voor de kinderen van hun kinderen, voor wie ze zijn verbond in acht nemen en zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer u, zijn engelen, sterke helden die zijn woorden uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer als zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heer als zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer mijn ziel. En dat is de hele psalm. Het is een psalm die oproept om God te loven. En er zijn er meer psalmen van. Als je psalm 104 kijkt, dan zie je dat het een psalm is om God op te roepen, omdat hij zo groot is in het scheppen van de wereld. Hier worden we eigenlijk opgeroepen om God te loven, omdat hij zo barmhartig is. Dus je hebt verschillende redenen om God te loven. En hier is de nadruk op Gods barmhartigheid. En als je dan het eerste stukje pakt, dat is eigenlijk de inleiding. En die inleiding, als je daar goed naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat er staat een psalm van David, loof de Heer mijn ziel. Een oproep om God te loven met je ziel. En niet een beetje, maar met al wat in je is. En zoals ik al begon, ik sta nog een klein beetje met een halfbeen op het werk waar ik druk in mijn hoofd was. Maar dan zegt God van ja, doe het met alles wat in je is. Niet met een halfbeen, maar ga even helemaal in het koninkrijk van God staan. Los van wat je gevoel is, ben je gestrest, heb je verdriet, heb je zorgen. Maak je even helemaal los daarvan. Je kan ook verdrietig zijn, weet ik veel, hoe je ook voelt, loof de Heer. En je kent ook zo'n liedje, iedere dank de Heer, hoe ik mij ook voel. Dat vond ik zelf een mooi liedje, dat is een beetje uit de oude doos natuurlijk. Maar het wordt niet meer zoveel gezongen, maar ik herinner het me nog wel eens en af en toe zing ik het dan nog wel eens in mezelf. En dan roepen ze thuis, stop met zingen pap, want je kan het niet. Maar dat is een ander verhaal. Maar daar wordt dan gezegd, loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. En ja, dat is een heel bewuste keuze, ook niet op de automatische piloot. En ja, de zanggroep is er vanochtend niet, hè? Normaal zou Peter er ook zijn. Maar je ziet dat de zanggroep dat ook vaak oproept. Hè? Van weekend, zondag hadden we zo'n liedje. Ik kies vandaag, ik leef voor u. Dat je heel bewust is dat je helemaal dat doet. En dat zegt die psalm ook eigenlijk, loof de Heer zijn heilige naam. En heilig betekent apart gezet. Ga ze even apart staan en ga ze helemaal zeggen, loof de Heer. En ik merk wel, toen ik dat las, toen merkte ik ook echt, je bent zo druk met dingen. Af en toe moet je dat eens tegen jezelf zeggen. En het is zo'n open deur, maar toch begint deze psalm ermee om even helemaal apart te staan. En ook zijn heilige naam, ga even apart staan. Heilig betekent apart gezet. En in vers 2 staat het ook weer, loof de Heer mijn ziel. En dan zegt hij waarom we hem moeten lopen. Vergeet niet één van zijn weldaden. En dan gaat hij een paar weldaden opzommen, waarop je echt heel bewust de Heer kan loven en prijzen. En dan staat erbij, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Het begint allemaal met de vergeving van de zonde. Het staat niet heel vaak in de psalmen. Zou je misschien wel denken, vergeving van zonde, dat staat er niet heel vaak in. Maar hier wel. En ja, die zonden, we weten dat die natuurlijk zijn vergeven, omdat die straf is op Jezus gekomen. En ik moest denken aan de hoofd van Gethsemane, dat hij eigenlijk zegt, laat het deze beker aan mij voorbij gaan. En dan je voelt als ware zo'n angst daar. En waarom is die bang? Hij wil die beker van die wraak van God niet drinken. Dus die straf, die moet ergens uitgedeeld worden over al die zonden. En de meest vreselijke zonden zijn natuurlijk gepleegd over de wereld, maar ook tegen de opstand tegen God. Die komt dan op hem terecht en hij drinkt die beker op. En daarom zijn onze zonden vergeven. En dan mag je best wel eens tegen jezelf zeggen, loof de Heer mijn ziel, want mijn zonden zijn er vergeven. En we denken al wel van, ja, God is in de vergeving van business, of de business van vergeving. Hij doet het allemaal wel. Maar er is echt iemand voor gestorven voor ons en dat is Gods eigen zoon. En dat opent de deur voor genezing van ziekte, van binnen, misschien van buiten ook. Op zijn bloed kunnen wij ook een genezing krijgen van wat er in je leeft, naar geest, ziel en lichaam. En dan staat er ook bij die uw leven verlost van het verderf. En dan kun je ook lezen als vrijgekocht bent van het graf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. En ja, ik moest denken aan een kroon. En ja, ik zei tegen Peter van, jij bent vrijwilliger. Maar Maarten Willem is nu de klos, dus die is vrijwilliger. Die mag naar voren komen. Hè? Maar kijk, het is natuurlijk een speelgoed kroontje. Maar stel je nou voor dat ik hem ga kronen. En hij blijft de hele dag, stel dat je nou de hele dag met die kroon moet rondlopen. Wat denk je dan?
Heb je aardig te kijken?
Ja, ja. En je bent er ook heel bewust van, denk ik. Maar je bent gekroond door God, staat hier. Met goede tierenheid en barmhartigheid. En dat is een loyale liefde. En ja, het is natuurlijk een heel flauw voorbeeld. Maar stel je voor dat we ons echt eens beseffen, de hele dag, we zijn gekroond. Gaan mensen misschien anders naar je kijken. Maar dat doe je dan ook niet zo snel. Maar het besef dat je eigenlijk, daar past niet zo goed in mijn hoofd, maar dat je echt gekroond bent door God. Ja, een reden om hem te loven. Hij doet niet zomaar iets, hij geeft je echt een stuk van zijn kroon als ware. En hij wil in je mond het goede geven. En ja, je jeugd wordt vernieuwd als een arend. En ja, toen moest ik las dat een arend elk jaar nieuwe veren krijgt. Ik ben niet zo'n bioloog, maar dat lees ik dan en denk ik, oh, dat is mooi. Elk jaar een stukje bezinning, een stukje afleggen van jouw veren en weer nieuwe veren krijgen. En dat wordt met name altijd gezegd van tegen ouderen, als je, hoe heet het ook weer, in Jesaja staat zo'n mooie tekst. Maar elk jaar krijgt een arend nieuwe veren. En dat is ook iets om er stil te staan. Dan leg het gewoon eens af weer en je krijgt elk jaar weer nieuwe kracht en daarom mag je de Heer loven. En dat is eigenlijk de inleiding van de psalm. Wees er bewust van, loof de Heer. Wees er bewust van dat je gekroond bent. Ga eens een dagje rondlopen met een fictieve kroon. Dat je echt bewust bent van wat God voor jou gedaan heeft. En dan wou ik graag beginnen met een stil gebed. Waarin je voor jezelf eens kan zeggen, Heer, ik wil u loven voor 100% en dit wil ik even afleggen. En zo, ja, dat had ik zo op mijn hart om dat zo te doen. Heer, u zegt in uw woord, ja, dien de Heer met geheel je hart, met al je kracht, met heel je ziel, met heel je gevoel. Met alles wat in ons is, mogen we u dienen. Heer, en met alles wat in ons is, mogen we u loven. Dat is ook zo'n liedje, loof de Heer, om mijn ziel en alles wat in mij is. Heer, en dat willen we vanavond doen, Heer. U bedanken voor wat u voor ons gedaan hebt. U Heer, om wie u wilt zijn, luisteren en leren van uw woord. Wilt u spreken in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is de inleiding van de psalm. David is hier waarschijnlijk al wat ouder. Hij is wat meer geverfd door de wol van het leven. Zeg ik dat nou goed? Nou, er gaan meerdere uitdrukkingen door elkaar. Dat moet ik niet doen, daar ben ik niet zo goed in. Maar hij is al wat weer, ja, het leven heeft hij gezien. En hij zegt tegen zich, loof de Heer, want hij heeft al zoveel voor mij gedaan. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, de Heer doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij loopt dus de Heer, omdat hij gezien heeft dat hij bij anderen doet. En daarom zitten we denk ik ook wel een beetje bij elkaar. Hè? Dat je af en toe eens kan horen, wat heeft hij bij anderen gedaan? Op de kring doe je dat vaak. Of in een bidstond vertel je wel eens wat. Of hoor je wel eens wat. En dan kun je daardoor weer de Heer loven. Doordat je elkaar warm kan maken. En dat zegt hij hier ook. Van, hij doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Aan de nakomelingen van Israël zijn daden. En dan komt er opeens zo'n losse zin ertussendoor, die ik daarvoor nooit had gezien, dat er een verband was met Exodus. Hè? Maar dan staat er, barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goedertierenheid. En dan zie je dus die zin uit Exodus terugkomen in verband met wat Mozes heeft geleerd. En ik dacht altijd, nou vroeger dacht ik, lees ik gewoon door. Maar nu zie ik dus, van ja, wat daar staat, heeft eigenlijk verband op wat Mozes daar geleerd heeft in Exodus 34. En als je heel, we kennen met de Bijbel, de Joden kennen soms hele stukken van het Oude Testament uit hun hoofd, dan zien ze hun als het ware heel wat van die hyperlinks. Hè? Dit is dan zo'n hyperlinkje, als je daarop klikt, kom je automatisch op Exodus 34. En heel veel teksten in het Oude en Nieuwe Testament zijn er ook quotes van het Oude Testament. En als je dat goed kent, ken je die verbanden. Dat was mij nooit opgevallen, maar nu zie je dus, deze tekst komt eigenlijk omdat Mozes door God zijn wegen bekend is gemaakt. En ja, als je die tekst goed leest in het Nieuwe Testament, in het Engels vind ik hem nog mooier eigenlijk, hè. Jawel, jawel, hij zal er altijd zijn. Dat zegt God in Exodus. En als we stap voor stap die woorden nog gewoon doornemen, gewoon eens tot ons door laten dringen wat God eigenlijk zegt wie hij is, dat hij eigenlijk zegt, dit zijn de wegen die jij moet gaan, dan zegt hij eigenlijk in eerste instantie, jawel, jawel, ik ben er. Bij de braamstruik zegt hij tegen Mozes, ik ben er. We zongen er volgens mij een liedje van, afgelopen, dat was een kinderliedje, hè? Ik ben er, ik zal er altijd zijn, afgelopen zondag. Waarom ik dit nou zeg, het schiet me gewoon er binnen. Maar jawel, jawel, ik ben er voor jou. En als je die woorden verder volgt, dan staat er, hij is een compassionate God. Een God met compassie, met passie voor jou. En dat woord staat, dat hebben ze dan nageteld, 99 keer in het Oude Testament. Het woord compassie. En 80 keer gaat het over wat God is voor de mensen. En maar 20 keer over mensen onderling. Dus je ziet heel duidelijk dat God echt wil dat hij compassie heeft met mensen. En het komt 80 keer voor in het Oude Testament hoe hij met mensen omgaat. Dus dit is geen toevalstreffer. Dit is echt hoe God, als je het hele Oude Testament leest, steeds met mensen wil blijven omgaan, met passie. En als je kijkt naar het woord waar het echt vandaan komt, oorspronkelijk, dan kom je een beetje in dit terecht. Het is een diepe emotie, hè, zo zeggen de Joden dat uit het Hebreeuwse woord. Een diepe emotie vanuit Gods hart, waarin Gods reddende liefde voor ons vergeleken kan worden met een liefde die de moeder in haar binnenste voelt voor haar kinderen. En een heel mooi voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van Salomo. En het internet met tegenwoordig met al die mooie plaatjes is natuurlijk een heel dankbaar voorbeeld. Er komen twee moeders bij Salomo. En twee kinderen hadden ze, eentje is dood, de andere heeft een kind van de handen genomen. En dan komen ze voor hem en dan zegt hij van ja, dood ze maar, niet ik krijg de helft. Dus als je erover nadenkt, is het bizar. Hè? Als je het tegenwoordig zou zeggen, dan word je afgezet. En dan word je verbannen van Facebook en alles wat er is. Maar Salomo zei het gewoon, en het wordt een wijsheid ervaren. En dan moet je eens nadenken over die emoties die dan spelen. En dan zie je eigenlijk weer twee emoties. Een vrouw die zegt, doe maar. Ja, dat is ook onvoorstelbaar natuurlijk, dat een vrouw dat zegt. En een vrouw die op de knieën valt en diep in emotie is. En dat is eigenlijk de emotie, die hoort bij compassie, die God heeft voor ons. Dat kan je vergelijken met een moederliefde. En ik vind het wel jammer, straks komen we ook een tekst tegen van vaderliefde, dus staat er wel. Maar je voelt soms wel aan dat een moeder een heftiger liefde heeft dan een vader. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. En als ik in de spiegel kijk, dan moet ik het eigenlijk. Maar ja, er zijn veel meer vaders die hun gezinnen verlaten dan moeders. Hè? En ja, die vechten dan als een leeuwin voor de kinderen. En dat zie je ook in Jesaja 59, vers 15. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. En dat is die liefde die God heeft voor ons. Hij zal ons nooit vergeten. En zelfs als het lukt voor vrouwen om hun kinderen te vergeten, zal God ons niet vergeten. En dat is die compassie die God zegt, die heb ik voor je. Dat wordt vaak vertaald met barmhartigheid. En barmhartigheid is voor ons, in ieder geval voor mij, een moeilijk woord. Maar je kan het ook vertalen met compassie, met liefde, met passie voor een mens. En ja, je ziet het steeds terug in het Oude Testament. En vorige keer hebben we gezien de uitstorting van de Heilige Geest van Ezechiël. Die zegt, ik zal een nieuw hart geven omdat ik mijn grote naam wil laten zien. Maar er staat ook iets van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeremia 31 van het Nieuwe Verbond. En dan staat er in vers 3, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Mooi hè, je wordt getrokken naar God. En in vers 20, ik heb niet heel Jeremia 31, maar in vers 20 staat er dan, Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Zo dikwijls als ik hem tot hem spreek, denk ik voortdurend aan hem. En dan staat er, daarom is mijn binnenste onrustig. Want ik zal mij zeker over hem ontfermen. Ik zal compassie met hem hebben. Hij kijkt naar ons, dan kijkt hij naar ons. Dat we er wel eens van maken. Maar als je in de spiegel kijkt, dan maken we er niet altijd wat rust. Wat van. Maar dan moet iedereen natuurlijk voor zichzelf horen. Maar dat kan ik rustig wel zeggen. En dan lees ik hier, hij kijkt onrustig naar mij. Want hij wil dat ik weer op het rechte pad kom. En dat is die liefde. En dan zegt hij, ik zal mij zeker over hem ontfermen. Ik zal compassie hebben. Zo spreekt de Heer. En dan staat er in vers 33, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen van het huis met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En die belofte heeft hij van ons gegeven. Vorige keer gezien in Joël, de uitstorting van de Heilige Geest. Niet een beetje, niet op rantsoen, maar een uitstorting. En dat is wat die compassie doet, het geven van zijn liefde, het trekken naar zich toe, onrustig zijn als wij het verkeerde pad opgaan. En hij wil echt in ons binnenste iets doen waardoor we op het rechte pad blijven, zijn geest geven. En dat is ook wat die compassie doet. Die geeft vergeving van zonde, bevrijding en vervulling van de geest. En je ziet het ook, Gerro heeft erover gepreekt in Nehemia 9. En een tekst daarvan is vers 27 en 28. En ik lees zo een paar teksten voor waar het woord compassie op terugkomt. Zodat je een beetje een beeld ervan hebt. Maar dan staat er in Nehemia 9, vers 27 en 28. U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders. En die hebben hun benauwd. Dus als het volk weer afdwaalde, kwamen die tegenstanders. En dan was er weer een middel van God van kom toch naar mij toe, dan zal ik je redden. En dan staat er, maar als zij de Joden ten tijde van hun benauwdheid tot u riepen, hoorde u hen vanuit de hemel en gaf u hen overeenkomstig uw grote barmhartigheid, uw compassie, uw passie voor hun verlossers, die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. Maar als zij rust gekregen hadden, na de verlossing, deden zij opnieuw wat kwaad is in uw aangezicht. Dan gaf u hen weer in de hand van uw vijanden en die heerste dan weer over hen. En als zij zich dan weer bekeren en tot u riepen, hoorde u vanuit de hemel redden hen vele malen over uw komstig, uw barmhartigheid, uw compassie. En wij als mensen zijn vaak op en neer. En elke keer roept hij ons weer en kunnen we terugkomen. En steeds opnieuw geeft hij die bevrijding. En dat is dat eerste woord, barmhartigheid, compassie. Ja, ik vond het zo mooi toen ik het nog eens teruglas en heb. De onrust die hij heeft als we tot het verkeerde pad komen. Niet in maar vertrouwen, je kinderen loslaten en niet onrustig worden. Maar God heeft die onrust dan toch ook een beetje over ons. Totdat we weer terugkomen. Dat is het eerste woord, barmhartigheid. Het tweede woord is genade. Nou, dat kennen wij als christenen natuurlijk iets beter. En genade is eigenlijk de onverdiende gunst. Iets wat we niet verdienen, wat een meerdere aan een mindere geeft, terwijl je het eigenlijk niet verdient. Vergeving van fouten. Het is een Gods genereuze gunst voor iemand die het niet verdient, las ik. Nou, dat vond ik mooi. En als je daar weer teksten over leest, hè, bijvoorbeeld Psalm 51. Ik heb gewoon eens wat psalmen uitgezocht wat daar naar voren komt. En waarop je kan zeggen, ik wil u loven, want u bent genadig voor mij. Nou, Psalm 51 is zo'n psalm waarin David heel duidelijk vergeving moet vragen over wat hij gedaan heeft. En dat is nogal niet wat. En wij zijn in onze maatschappij veel minder vergevend dan dat God is. Hij heeft overspel gepleegd. Hij heeft iemand laten vermoorden. En toch krijgt hij kans op vergeving. De gevolgen van de zonde moet hij wel dragen. Maar hij krijgt wel kans op vergeving. En in Psalm 51 vers 3 zegt hij, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Dat is uw compassie. Dus die passie die hij voor ons heeft, die voelde David toen hij werd vergeven. Hij voelde dat hij thuis mocht komen bij God. Zelfs als je zulke zonden gedaan hebt, dan zouden wij iemand al lang afschrijven. Hij mag vergeving krijgen en koning blijven. Stel eens voor dat Rutte dat gedaan had. Nou, dan moest hij aftreden en hij mag nooit meer op Twitter. Dan weet ik veel van, zo kennen we het. We doen iemand in totale verbanning. Alsof we zelf nooit wat fout doen. Maar David mag gewoon op die troon blijven zitten. Waarom? Omdat God compassie en genade voor hem had en ook onverdiende gunst had. En ja, zo zie je dat veel vaak terug in de Bijbel. Een stukje onverdiende gunst die gegeven wordt. En ja, Mozes die zegt het ook van ik heb vergeving ontvangen. En met die vergeving, die gunst die hij gekregen heeft, gaat hij ook toe nog voorbeden te doen voor God. En er staat dan, Mozes zegt in Exodus 33 vers 16, ik heb gewoon een tekst, het is ook Bijbelstudie, dus dat mocht, dacht ik. Mozes zegt, als ik en uw volk genade gevonden hebben in uw ogen, help ons dan. Dus als ik en uw volk, dus hij vereenzelvigt zich met dat volk. En dan zegt God, omdat u genade hebt gevonden in mijn ogen, zal ik doen wat u zegt. En dan zie je dat je een stukje van je genade mag uitdelen aan anderen. Je mag voorbeelden doen, dank u dat u me vergeven heeft, dat u ook de mensen om me heen vergeeft. Ik ben rechtvaardig, niet door mezelf, door Jezus. Dan wilt u ook de mensen om me heen daarom vergeven. En dan zegt God dus, van, omdat u genade hebt gevonden, zal ik doen wat u zegt en bleef u bij Israël. Dat is een stukje voorbeelden. En ik denk dat de wereld dat wel nodig heeft. Genade, niet zozeer door mij, door jullie, maar door God. En dat wij hem daarover mogen aanroepen. Staat er nog een mooie tekst. Ik heb er zoveel gevonden. Ik weet niet hoeveel ik er nog heb, maar het valt geloof ik mee. Maar in Zacharias 12 vers 10 staat ook een hele beroemde tekst. Die kennen jullie denk ik allemaal. In Zacharias 12 vers 10 staat er, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en gebeden uitstorten. Straks in de eindtijd komt hij terug en dan zal hij de geest van genade over de Joden uitstorten. En van gebeden, ik denk ook over zijn kerk uiteindelijk. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven en met de rouwklacht als over een enig kind en ze zullen hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over de eerstgeborene. Dan beseffen de Joden, misschien wij ook wel, dat we eigenlijk de schuld zijn aan Jezus' dood. En dan komt er een geest van genade en dat is een schuldgevoel, want het schuldgevoel komt denk ik altijd van de duivel, die wil zorgen dat je een schuldgevoel hebt. Maar dan komt er wel een gevoel van diep berouw. Want er staat dat de geest van genade zorgt dat je de rouw gaat krijgen. En die rouwklacht als over een enig kind. En men bitter klaagt alsof je het eerstgeborene verloren bent. En dan moeten wij natuurlijk denken aan Jezus. Denk ik dan. En ja, dat is genade. Dat je daarin een stukje berouw mag hebben en een stukje vergeving mag krijgen. En dat is dat tweede stukje. Genadig is de Heer. Derde stukje. Geduldig. In het Hebreeuws staat dat je krijgt langzaam een rode neus. Het gezegde krijgen kennen wij niet zo goed, maar een heet hoofd kennen we wel. Een heet hoofd wordt snel boos en God wordt langzaam boos. Hij wordt langzaam een heet hoofd. Hij krijgt langzaam een rode neus, zo zeggen ze dat. En dat is maar gelukkig, omdat God daar heel geduldig in is. En niet zoals de mensen. Als je af en toe met je kinderen of misschien wel in je familie, dat je snel geïrriteerd bent door of je partner of je kinderen en je jongeren. Allemaal eens op, maar zo is God dus niet. Hij is langzaam in het boos worden. En de allereerste keer, ik heb het ook verteld toen in de preek, maar ja, de allereerste keer dat God boos wordt, is niet bij Noach, niet bij de toren van Babel, maar pas als Mozes zegt van, ik wil eigenlijk niet terug naar Egypte om het volk te redden. En dan weigert hij eigenlijk 5 keer en na de 5e keer wordt God boos. Dus dat is de eerste keer in de Bijbel dat we lezen dat hij boos wordt. Dus dat is ook een bewijs dat hij langzaam is in het boos worden. Want hij wil dat iedereen behouden wordt. En ja, daarom heeft hij geduld met ook met terugkomen, denk ik. Zodat iedereen een kans heeft om boos... hoe zeg je dat? Zodat iedereen een kans heeft om te bekeren. Op Israël komt men 400 jaar terug in Israël. Dan moeten ze het land innemen en dan moeten ze die mensen uitroeien. Maar tegen Mozes zegt hij al, ik zal 400 jaar wachten. Ik heb nou even de tekst niet vooraan, maar ik zal 400 jaar wachten tot de ongerechtigheid van het volk vol is. Dus hij heeft 400 jaar geduld met volken die daar wonen, die hun kinderen offeren, die slaven mishandelen. En 400 jaar wacht hij. En dan worden ze gestraft. Mensen in de wereld zeggen, waarom straf? Wacht God zo lang met straffen? Dan worden ze gestraft en zeggen, zie je wel, de Bijbel is een boek van alleen maar bloed vergieten. Dus mensen zijn daarin inconsequent. Maar God is geduldig in het boos worden. Maar er komt een tijd dat hij wel zal oordelen. En ik denk dan met name de weduwe en de wezen. Staat zo'n heel mooi voorbeeld dat God zegt, ik kom op voor de weduwe en de wezen. Dus de zwakste, het onrecht wat daar is aangedaan, die mensen zullen denk ik het ergste gestraft worden. Al ga ik daar gelukkig niet over. Dus ik moet heel erg een beetje opletten wat ik zeg natuurlijk. Maar je ziet heel vaak terug van dat Jezus zegt, ik zal opkomen voor de weduwe en de wezen. En die uitdaging van God is groot, maar God is zoveel groter dan we ons kunnen stellen, dat we blij mogen zijn dat hij geduldig is. En dan het laatste woordje, rijk en goede tierenheid. En ik vond het zo mooi in Exodus, in het Engels staat er aan overflowing with loyal love and faithfulness. Dus overvloeiende van liefde en betrouwbaarheid. Zo kun je die woordjes ook vertalen. Ze hebben best wel veel moeite om deze woorden soms te vertalen. Als je al die vertalingen naast elkaar legt, zie je ook weer verschillende woorden. Barmhartigheid is ook een moeilijk woord. Maar goede tierenheid is ook best wel een moeilijk woord. Wat is nou precies goede tierenheid? Ja, je geeft het goede. Maar je kan het ook vertalen met overvloeiende, met loyale liefde en faithfulness, betrouwbaarheid. Op hem kan je bouwen. En het is een liefde die niet voorkomt uit het feit dat de ontvangende partij zo lief is, want dat zijn we vaak niet, omdat hij zo goed is en hij wil het geven. Zo wordt het ook vaak gezegd dan als je die tekst goed leest. Het is niet gebaseerd op het gevoel van een mens die zo lief is, en dat God zegt, oh lief, daar heb ik liefde voor, dat is een makkelijke liefde. Het is eigenlijk een moeilijke liefde, ik heb gewoon lief uit mezelf, ongeacht hoe die persoon is. En dat is ook wel het woord wat er vaak gebruikt wordt. En in Numeri 14 vers 13 staat, op een gegeven moment gaat Mozes weer pleiten voor het volk. En dan zie je die liefde terugkomen op basis waarvan God zegt, ik ga het vergeven. En dat stukje tekst hou ik maar voor. Maar Mozes zei tegen de Heere, dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt door uw kracht dit volk uit uw gemidde geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land die gehoord hebben dat u de Heere in het midden van uw volk bent. Dat uw oog in oog gezien wordt, Heere, en dat uw volk boven hen staat. En dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en s'nachts in een vuurkolom. Dan zegt hij, zou u dit volk als één man doden? Nee, dan komt Mozes op zo'n punt dat God zegt, ik ga al niet meer verder met dit volk. Ik ga met jou verder. Ik stop met dit volk, want het is zo ongehoorzaam. En ik ben net bezig in Numeri volgens mijn dagboekje. En keer op keer gaan ze de fout in. En op een gegeven moment zegt God, ik stop ermee. En dan zegt, zegt Mozes eigenlijk tegen God, zou u dit volk als één man doden? Dan zullen de volken die bij u geruchten van u gehoord hadden zeggende, omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen dat hij gezworen had, daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Dan zeg je, ja, dan wordt eigenlijk bekend dat u het niet kan. Nu dan, laat toch de kracht van de Heer groot worden zoals u gesproken hebt. De Heere is geduldig, dat zegt Mozes eigenlijk de woorden die hij zelf geleerd heeft van God tegen God. De Heere is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij vergeeft toch de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen tot den derde en vierde geslacht. Nou, dat was een tekst die Jan ook net aanhaalt, maar nou, die met overige teksten ook weer wordt aangevuld. En dan zegt Mozes, vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van uw goedertierenheid, van uw loyale liefde. En zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hier. En de Heere zei, op uw woord heb ik hun vergeven. Dus God zegt, je hebt toch lief. En dan kijk God als ware, ik weet niet hoe je het precies moet vertalen, maar in de spiegel dan zegt hij, ja, ik zal het vergeven. En die liefde, die stelt elke keer weer in staat om te vergeven. En daarvoor mogen we ook pleiten bij andere mensen, je hebt lief, wilt u ze vergeven, wilt u ze weer aanraken. Dan zie je wat Mozes hier ook doet. En het laatste woord is faithfulness. En dat is, ja, betrouwbaarheid. God is betrouwbaar. En over Jezus wordt gezegd in het Nieuwe Testament in Johannes 1, het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien als van de enige geboren van de Vader, vol genade en waarheid. En faithfulness kan ook vertaald worden, het is waar. Dat is niet de keiharde waarheid, maar wel de waarheid van God waar je op kan bouwen. Want niet als een waarheid in je gezicht gesmeed, die zegt, ik zal je de waarheid eens vertellen. Maar het is de waarheid van, ik kan bouwen op God, als ik me tot hem keer, dan is die betrouwbaar, wil me vergeven en wil me verder brengen. Ja, ik heb hier zelf zoveel aan gehad, als je hier naar kijkt en die woorden en die teksten eromheen, je kan altijd op hem bouwen. En dat is eigenlijk zijn barmhartigheid, waarop we zeggen van, loof de Heer, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Ik weet niet welke opwekking het is, vast in de 100 nog, misschien nog wel onder de 100, maar dat is zo'n bekend liedje. Maar daarachter zit deze hele psalm, en dan kan je niet anders dan zeggen, loof de Heer, mijn ziel. En dan gaat de psalm nog verder. En ja, dan staat hij verder met vers 9. Vond ik ook, ja, ik vond het gewoon een heel mooi stukje, moet ik zeggen. Hij zal niet voor altijd de verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaven bij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet aan onze ongerechtigheid. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertieren uit, machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij zijn onze overtredingen van ons gedaan. En ik weet niet of jullie nog weten dat Mattea aan het begin van het jaar iets vertelde over het kinderprogramma. Maar dan had ze ook een tekst die kwam uit deze psalm met een beetje vrije vertaling. Want Gods liefde voor ons is zo groot als de hele wereld. En toen kwam ze als die ontdekkingsreiziger van binnen. En dit was een beetje vrije vertaling, maar het klopt dus zo groot als het. Als de hele wereld. En wat zo mooi is in vers 12. Zo ver als het oosten is van het westen. Zo ver heeft hij onze overtredingen voor ons gemaakt. Kijk, als je naar het noorden gaat. Dan kom je op een gegeven moment. Dan stopt het. Maar het oosten. Je kan altijd naar het oosten blijven gaan. Want je kan altijd verder. De hele aarde rond. Maar het noorden is één punt. Middels de punt bovenaan. Maar je kan altijd naar het oosten blijven gaan. En ja, het oosten en het westen, ja, je kan naar het oosten gaan en naar het westen, maar er is niet één punt, dat is het oosten. Precies op de aarde, maar het noorden wel. En ja, je kan zo ver, hij gooit het zo ver weg als we ons niet kunnen voorstellen zo'n zon. En ja, en zo groot is zijn liefde, want zijn liefde voor ons is zo groot als de hele wereld. En dat is ook het thema wat jullie behandelen, geloof ik. Het komt hieruit, een beetje vrije vertaling, maar niet vrijzinnig, dus het is goed gekeurd. Voor zover ik het mag. Maar ja, zo groot is die voor ons. En dan gaat het verder, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. En ja, daar zitten wel twee elementen in. Hij ontfermt zich over wie hem vrezen. Dus dat is dan, eigenlijk staat nergens in deze psalm, dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Het is eigenlijk één groot lofdier. Maar er staat hier wel in, drie keer, over wie hem vrezen. Hier, hier en op de volgende ook nog een keer. Dus het is wel ja, de vrees van de Heer dat je ontzag hebt voor zijn heilige naam. Dat je zelf ook apart zit als je hem aan het loszingen bent. Niet één been in de wereld en de andere been zeg maar in de kerk. Dan ben je niet helemaal toegewijd. Ben je niet met je hele ziel God aan het zingen. Heb je niet vrees over hem in zijn totaliteit. Dus het vrezen van hem en het ontfermen. Het lijkt hand in hand te gaan. Ik denk dat God voor iedereen liefde heeft. Maar het ontfermen staat pas, kan pas als je echt hem vreest en je helemaal aan hem geeft. Dan komt hij helemaal die relatie helemaal uit. En dan ontfermt hij over je zonde, dan vergeeft hij zich. Over je zwakheid, over je domheid. Dat is een tekst van Charles Spurgeon. Ik weet niet of jullie die kennen, een beroemde Engelse prediker. Hij ontfermt je over je zwakheid, je domheid. Je vallen en opstaan, je pijn en je verdriet, je bitterheid, je zelfmedelijden en je angst. Hij wil zich helemaal over je ontfermen. En hij wil die vrucht van die geest, ik moet hem eigenlijk zijn mogen leren, die geest, blijdschap, vrede, dankbaarheid, alles wil hij in je leggen. En dat is die ontferming. En hij beseft daarbij, en dat vond ik zo mooi aan deze psalm, die laatste zinnen, want hij weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat we stof zijn. En er staat erachter, de sterveling zijn dagen zijn als gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind waait, is hij er niet meer, en zijn plaats kent hem niet meer. En Ik zei dat laatst tegen Mark, ach, je bent ook als gras, je bloeit en je bent weer weg. Nou, ik ben een beetje boos. Maar het was voor mij een soort geruststelling. Hij verwacht dat we hem vrezen, maar hij gaat geen super. Hij weet hoe zwak we zijn. We mogen met onze zonde bij hem komen. Als je leest in Onze Vader, is eigenlijk wel gek. Ik denk dat het een gebed is wat Jezus zelf nooit helemaal gebeden heeft. Want er staat bij: vergeef ons onze zonde. En Jezus hoefde dat niet te vragen. Maar hij wist dat wij het wel nodig hadden en dat het gewoon elke dag gebeurde. Vergeven van zonde. Hij weet dat we stof zijn. Hij heeft ons gemaakt uit het stof. Hij heeft ons gemaakt en toen ging hij op zijn knieën zitten en toen blies hij zijn geest in ons. En toen waren we nog sterk, konden we 900 jaar worden en later nog maar 120. Want we werden steeds zondiger en zondiger en dat beseft hij. En in dat besef kijkt hij ook naar je. Maar hij vraagt wel: vrees mij. En dat woord kun je heel moeilijk uitleggen, maar ik denk: heb ontzag voor zijn grootheid. En dan kan hij zich ontfermen en beseft hij dat je elke dag vergeven moet. En ik moest ook denken aan 1 Johannes 1, vers 8 en 9. De laatste tekst die ik gebruik. Maar je kan gewoon luisteren, nu gewoon lekker zitten en luisteren. Prima. Ik zou hem nog als vrijwilliger aanleiden, maar laten we dan maar zitten. Maar dan staat er in 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus God weet gewoon wij zonde. Hij beseft, we zijn maar stof, we zijn maar als, hoe staat het er precies, gras als een bloem op het veld. We zijn niet zo groot. En dan staat erachter, maar als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van onze ongerechtigheid. En dat vond ik zo mooi in deze psalm geruststellen. Hij wil dat ons geven helemaal, maar hij weet ook dat we slechts mensen zijn. En dan eindigde de psalm met van: maar de goede tierenheid van de Heer is voor eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is van de kinderen en hun kinderen, en die zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken ze te doen. Ja, God vraagt aan al die eeuwen door. En wij maken maar een klein stukje daarvan mee. Maar zijn trouw heeft geleid dat wij hier nu zitten vanavond en elke zondag samenkomen. Dat blijft maar doorgaan en dat is, ja, uiteindelijk zal hij terugkomen en dan gaan we een eeuwigheid bij hem wonen. En dan eindigt de psalm met van, met het einde. Dit was net het middenstuk, je had die inleiding gehad, dan een heel stuk van het midden en dan eindigt hij met een afsluiting. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer. Nou, vers 19 is ook zo mooi. Hij is gewoon, ja, hij overziet alles. Dan mogen we hem ook loven. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer als een engelenmacht, de dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heer als een werk op alle plaatsen van de heerschappij. En dan heel simpel, een oproep. Loof de Heer mijn ziel en jezelf. Ja, ik vond hem mooi, de psalm. En in het midden staat heel duidelijk die tekst. Uitgepraat ben ik even. Maar ik weet niet of iemand hier wat wil zeggen. Dan gaan we kort bij stilstaan. Kunnen we niet zo uitgebreid bij stilstaan als bij Psalm 103. Maar jullie kennen dit verhaal. En ik heb geen tekst, maar plaatjes. Scheelt misschien niet. Kun je even ontspannen. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen naar mijn aangezicht. Wat doet Jona? Hij denkt, daar moet ik naartoe van God, maar ik ga die kant op. Ik ga de andere kant op. En dan staat er in Jona 1, hij daalde af naar Tarsus. Hij daalde af in het schip en hij daalde af in het ruim. Heel symbolisch zegt die, ja, die schrijver van het Bijbelboek. Hij zag steeds verder af omdat hij God niet gehoorzaamde. 3 keer daalt hij af. En dan moet je zien als symbolisch voor... Hij gaat de verkeerde kant op en zijn leven daalt steeds verder af. En uiteindelijk komt die storm en dan gaan ze dobbelen. Met een dobbelspel komen ze erachter dat hij het is. Het is nogal wat. Hij zou dus zelfs zeggen, occult. Maar ja, het staat er wel. En dan zeggen ze, gooi mij er maar in. Dat willen ze eigenlijk niet, maar hij zegt, ja, ik ben de schuldig. En dan komt hij in die, in die vis. In die walvis. En dat is Jona 2. En dan gaat hij bidden naar God. En dan wordt hij 3 dagen opgesloten. En dan zegt hij, ja Heer, Hij zegt niet dat hij spijt heeft, dat hij niet gehoorzaam is. Dat is heel uitzonderlijk. Maar hij zegt, ik roep tot u en ik wil weer in uw tempel zijn. Ik wil u weer eren in uw tempel. En dat is heel opvallend, dat hij eigenlijk niet zegt, ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Ik heb niet geluisterd en ik zou eigenlijk weer naar Nineveh willen. Hij zegt van, maar Heer, ik roep tot u. En dan zegt hij ook van, ik denk zelf dat hij dood is geweest, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hè? Want het staat er niet echt, maar het staat er ook niet dat hij dat niet wil. Hij zegt, ik heb met mijn hoofd in het zeewier. Ja. en dan zegt hij, ja, maar als jij helemaal tot gezonken bent tot de bodem, dat jij met je hoofd in het zeewier zit, vraag ik me af of je nog leeft. Of je ondertussen niet gestorven bent. Maar goed, in die vis bidt hij wel, want schijnbaar is hij daar weer levend, laat het zo maar zeggen. Ik moet niet te veel laten afleiden door dat detail, maar als ik dat zo lees, dan moet ik daar een beetje bij nadenken. En dan zinkt hij helemaal tot het zeewier in de bodem en dan pikt die vis hem op en dan bidt die Heer, ik roep met alles wat ik heb. Wilt u mij helpen, wilt u mij weer terugbrengen in de tempel? Hij zegt niet, ik heb spijt dat ik niet geluisterd heb, ik wil weer naar Nineveh als u me eruit laat gaan. Dat is heel opvallend, maar God redt hem wel. Met die vis. En dan wordt hij uitgestuurd. En het eerste wat God zegt is van, sta op en ga. En nou, dan gaat hij toch. Hij heeft er niet om gebeden, maar hij denkt de tweede keer, laat ik nu maar wel gaan. En dan gaat hij prediken. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Dit is eigenlijk de grootste opwekking ooit, voor mijn gevoel. Super grote stad. Mensen die lieten slaven tegen elkaar vechten en gingen wedden op wie er won en wie er dood ging. Want ze, ja, er mocht er maar eentje blijven leven en als dat niet gebeurde, maakten ze alle twee dood. Het was een vreselijke stad Nineveh. Ze hebben gigantisch grote muren gebouwd. Nou, dat ging echt wel hard aan toe met die slaven, die moesten doorwerken. Die waren echt niet, die gingen echt niet jaren mee, zonder zeggen. Er was zeer veel onrecht. En dan moet hij prediken. En het enige wat hij zegt, volgens de Bijbel, en waar we dan aan van uitgaan, is nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dat is eigenlijk het enige wat hij zegt. Best wel eng misschien. Wou die misschien niet gaan omdat het eng was. Het was een wereldrijk. Kom je in die stad. Van burgerrechten hadden ze daar nog niet echt gehoord. Zeker niet voor een Jood. En dan moet je daar prediken. Nog 40 dagen en het wordt ondersteboven gekeerd. En dan zie je iets opmerkelijks gebeuren. De mensen op de straat die zien hem, die zien waarschijnlijk dat hij in die walvis gezeten heeft, met dat maagzuur, dat hij een beetje ander uiterlijk heeft gekregen. Misschien wel een paar mooie wijnvlekjes op zijn gezicht vanwege dat zuur. We weten niet precies wat er gebeurd is, maar het teken van Nineveh zou ook wel eens kunnen zijn dat je zag aan hem dat hij 3 dagen in die walvis zat. Maar ja, dat vond ik wel een mooie gedachte, maar het staat er niet. Dus, maar hij predikt en die mensen die denken, hé, nog 40 dagen. Wij zouden denken, heb jullie nog even? En we lopen voorbij, want ik moet op tijd thuis zijn voor eten. En zo zouden wij denken, in een zicht. Maar daar bekeert de hele volk zich. En de koning hoort het en die zegt, nou moet iedereen vast. Zelfs de dieren moeten vast. Dan moeten ze hun kleren scheuren en ze mogen niet eten. En ja, dan bekeert het volk zich. En ja, dit is een ander plaatje. Dit is dezelfde Jona. Het lijkt niet helemaal, maar je snapt het idee. Jona 4 zit hij buiten die stad in die warmte. En dan wordt Jona boos op God. En dan zegt hij van. Wat gebeurt er eerst? Ja, ze kregen berouw. Nou, ik moet even om. Ja, sorry, ik heb niks meer aan mijn studiebriefje. Het staat het volgende. Oh, is toch nog meer tekst dan ik dacht. Maar Jona 4 volgt dan nog knalpunt van waarom het verhaal was. De grootste opwekking ooit is eigenlijk achter de rug. Maar de boodschap gaat niet over Nineveh zozeer, maar ook hoe Jona erin omgaat in hoofdstuk 4. En daarom is eigenlijk heel Jona geschreven. Het is natuurlijk fantastisch dat in Jona 3 het hele volk zich bekeert. Maar de boodschap is eigenlijk in Jona 4 waar Nineveh niet meer zo te sprake komt. In de zin van hun bekering en hun redding. En dan staat er in Jona 4 in vers 2. En hij bad tot de Heer en zei. Och Heere, waren dit mijn woorden niet tot ik in mijn eigen land was. Daarom ben ik weggevlucht. Hij heeft nog steeds geen spijt dat hij eigenlijk weggevlucht is. Hij wordt eigenlijk een beetje boos op God. Op het moment dat hij ziet dat Nineveh zich bekeert en God redt. Want dan zegt hij. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en berouw over het kwaad wat ik aan Nineveh heb toegezegd. Hij wordt eigenlijk boos op God dat hij mensen redt. En hoe komt dat nou? Nou, joh, we zijn misschien uit het idee, ik ben het beloofde land. Ik ben het beloofde volk, ik ben uitverkoren, dat zijn heidenen. Misschien hebben wij als kerk ook al een tijd zo gedaan. Dat zijn de heidenen, wij zijn uitverkoren. Nineveh was natuurlijk ook een bezettende macht. Hij zag om hem heen dat alle andere volken werden opgeslokt. Dus hij dacht, dat is mooi, Nineveh. Als dat verloren gaat, worden wij niet meer bedreigd. Kan ik lekker in Jeruzalem blijven wonen. Dus hij had helemaal geen incentive om daar naartoe te gaan. Want hij dacht, als Nineveh wordt weggevaagd, hebben wij geen bedreiging meer van die macht. En ja, daarom was hij misschien ook wel boos. Je weet het niet precies, maar de echte reden staat hiervan. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. En ik had graag gehoopt dat u Nineveh had weggevaagd. Maar alleen al door te zeggen van, nog 40 dagen en het is voorbij, wist hij dat ze het konden bekeren en dat ze het konden redden. En dat staat hier volgens mij. En dan komt dat verhaal met die, nou jullie kennen het verhaal wel, met die boom die opgroeit, die wonderboom, en die dan weg is. En dan zegt God op het eind, maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En dan gaat Jona verder. Ja hoor, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Nou, het is wel een pittige profeet, zal ik maar zeggen. Want dan heeft hij wel zijn woorden vol naar God. En daarop zei de Heer, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en niks hebt laten groeien. Die in één nacht stond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waar meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten en daarbij al het vee. Ik vind dat God soms wel erg veel aan beeldspraak doet, maar wat bedoelt hij nou, rechter en linkerhand niet weten? Ik denk dus 120.000 echt kleine kinderen. Maar dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Die weten het verschil niet tussen rechts en links. Hè, rechts is waar je duim links zit. Nou, dan zie je kinderen denken, nou ben ik de weg kwijt, dat ze echt klein zijn.
Nou, geen verschil tussen goed en kwaad kennen.
Ja, nou ja, het is in ieder geval 120.000 mensen. Hè, en het is een gigantische stad. Het is een beetje beeldspraak. Misschien kan het zijn wat Jan zegt. Het zou kunnen, het zou kinderen kunnen zijn, maar dat wordt ook naar het vee verwezen. En dan, ja... Hier zegt eigenlijk, wordt het volk Israël een spiegel voorgehouden. Je bent het licht om te schijnen om mensen te redden. Je weet dat ik barmhartig ben, dat ik genadig ben, dat ik goede tierheid wil hebben en ik wil mensen redden. En jullie zijn het licht, ga op pad. De profeten worden vaak zo uitgelegd dat Jona eigenlijk voor zichzelf een spiegel is dat God het volk Israël wil gebruiken als een licht voor de volk om zich heen. En zo zouden wij ook als kerk kunnen zeggen, ja, als christenen zelf, als kerk, als een instituut wou ik bij zeggen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Maar als kerk of als individuen, we moeten een licht zijn over de mensen om ons heen. Want God is genadig en barmhartig, ook voor hun. En als ons licht schijnt, dan kunnen dit soort wonderen gebeuren. In onze tijd is wel sprake van verharding, maar het is een oproep van God, van ga je licht laten schijnen. Want ik heb passie voor die mensen, compassie voor al die mensen. En niet alleen die hier zitten in de kerk, maar ook buiten de kerk. En vorige keer heb ik volgens mij dat hier gezegd op de dinsdag, want we doen op vrijdag nog een keer, hè, voor mensen die 's avonds niet kunnen. Maar op de dinsdag heb ik volgens mij gezegd van, Jona wordt niet genoemd als de grote profeet. Net als alle profeten worden genoemd als grote profeten, Noach en Jona niet. Want ze komen niet op voor het volk. Ze pleiten niet bij God zoals Mozes wel deed. Dat deed Noach ook niet. Dan vind ik Noach wel een held. Want als je 120 jaar bouwt aan een boot, 130 jaar aan een boot. Nou, dan ben je in mijn ogen wel een held, maar goed. Want dan moet je wel veel geloof hebben. Maar Jona die gaat dus niet pleiten voor Nineveh. Hij gaat juist vluchten. En dat pleiten wat we bij Mozes zagen, wat we bij Nehemia zagen, is van ga pleiten bij God voor de mensen om ons heen. Want hij is genadig, niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen om ons heen. Wij als kerk mogen zeggen, Heer, vergeef dit land, denk ik. En ja, dat wordt een kwestie van lange adem, denk ik. Maar toch denk ik dat we mogen zeggen, vergeef dit land. En vergeef het de ongerechtigheid. Als wij dan knielen, zal God het land herstellen, staat er in de belofte. In ieder geval, wij kunnen beroep doen op Gods genade voor de mensen om ons heen. Net als Mozes deed, zien we eigenlijk hier dat Jona het niet deed. Maar dat God eigenlijk met Jona in gesprek gaat van waarom ik hou van die mensen. Want ik ben genadig. En eigenlijk het verwijt Dat Jona geeft aan God is eigenlijk maar net wat God wil leren aan ons, wat wij moeten hebben voor de mensen om ons heen. Dat hij genade is. En dat, ja, dat was een andere tekst, hier gaan we niet zo lang bij stilstaan, jullie kennen het verhaal van Jona. En in hoofdstuk 4 staat eigenlijk het echte uitleg van het boek. Ga pleiten voor de mensen om je heen. Wees een licht in je gebed en in je daden. En laat de liefde van God zien, desnoods met woorden.